Ik heropen de vergadering en het woord is aan het college. Ik heb begrepen van het college dat zij eerst algemeen zullen reageren met de vragen en opmerkingen die over hun portefeuille gesteld is. En daarna de moties en amendementen één voor één zullen behandelen. Het woord is aan wethouder Jeuken.
Dankjewel, voorzitter. Ik had niet veel vragen op hetgeen ik in portefeuille heb. Er zijn een paar vragen gesteld die betrekking hebben op wonen. Samen, de Partij van de Arbeid en CDA gaven aan dat er op het wonen iets moet gebeuren, zeker met betrekking tot de doorstroming. En daar zijn wij ons volledig van bewust. We lopen echt tegen een aantal zaken aan die het een stuk moeilijker maken. En dat heeft te maken nu met het hele pasbesluit. Daar gooit we roet in het eten. Maar de zaken die op de planning staan, die moeten worden uitgevoerd. En er moet zeer zeker gekeken worden naar met name naar de starters. De starters die hebben het heel erg moeilijk op dit moment. De huurwoningen, daar hebben we het al over gehad in de woonvisie. Daar komen we op terug. Als we de cijfers hebben, dan gaan we kijken wat er daar aan te sleutelen valt. En wat we daarin kunnen wijzigen of doen. En op basis daarvan gaan we kijken hoe we het komend jaar in gaan vullen. Er staat het nodige al op stapel wat uitgevoerd moet worden. Er zijn plannen die zijn klaar, die worden gewoon uitgevoerd. En er zit voor een heel groot gedeelte huur bij. Dus ik hoop dat we daarmee de woningmarkt in ieder geval een klein stukje op gang brengen. CDA gaf aan dat ze graag een 3D gevisualiseerde uitwerking zien van het centrum op lange termijn. Dat kan. Maar dat kan niet zo zijn dat daar het huidige centrumplan nog moet gaan beïnvloeden. Want dit zal volgen nadat het centrumplan is behandeld. En ik neem aan dat er meer een stip op de horizon is. En hoe daar bepaalde zaken naar de toekomst verwezenlijkt zouden kunnen worden. En hoe er dat dan eventueel uit zou zien.
Dat klopt.
Goed, dan kunnen we daartoe zeggen dat dat nadien volgt. De Partij van de Arbeid gaf nog aan dat ze iets met de leegstand willen gaan doen en daar een avond toe willen organiseren. Dat is prima. Alle suggesties die we daarin krijgen, die zijn welkom. En we zullen kijken wat we daarin mee gaan nemen. En samen gaf ook aan met ideeën te komen over betaalbare huurwoningen. Die suggesties zijn ook van harte welkom en die zullen zeer zeker serieus genomen worden. Tot zover.
Meneer Van den Burg.
De voorzitter, ja, voor het geval ik niet echt heel duidelijk was. Dat is dus 27 november om 19:30 bij het Herenhuis. En de wethouder en alle raadsleden en alle mensen op de tribune zijn van harte welkom om mee te denken en mee te praten.
Na deze commerciële break gaan we naar wethouder Looijmans.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een tweetal vragen genoteerd. En ik heb genoteerd dat er partijen zijn, met name Samen en Partij van de Arbeid, die er toch wel voor pleiten om het sociale gezicht van onze gemeente te behouden, zeker in de tijd waarin we nu zitten en waarin we moeilijke keuzes moeten maken. Moeilijke keuzes moeten we zeker maken, maar we gaan er wel voor als gemeente om ons sociale gezicht zoveel als mogelijk te behouden. Ik heb de vraag genoteerd van de VVD over de mogelijkheden. We zitten nu bij Sensor om te kijken, Ergon, de arbeidsmarkt, regio Eindhoven, of dat voor ons niet meer een optie zou zijn. We zitten nu bij Sensor. We hebben recent ook de nieuwe directrice van Sensor hier gehad. En we hebben met haar ook al gesprekken gevoerd om te kijken van hoe kunnen we die samenwerking richting het Eindhovense meer intensiveren. En die toezegging heeft ze gedaan. Dus ik pleit ervoor dat we haar in ieder geval, en wij zullen haar daarop blijven bevragen, de kans te geven om die toezeggingen waar te maken. Dus wij gaan dat op de voet volgen. Een andere vraag die gesteld is gaat over de suggestie van de hockeyclub Mierlo en de MTV. Er is een bedrag in de begroting opgenomen voor de nieuwe accommodatie. Dat is op dit moment in onderzoek. We zijn met beide in gesprek om te kijken in dat gebied of daar mogelijkheden zijn om een accommodatie te realiseren. En de manier waarop dat plaats zal vinden, dat is allemaal nu in bespreking en in onderzoek. Dus dat loopt. Voor zover.
Mevrouw Leenders.
Dank u wel, voorzitter. Over het punt in kaart brengen om eventueel te kunnen overstappen richting Ergon. Kunt u toezeggen dat u die informatie dit jaar nog kunt verstrekken? En als dat al te kort dag is, kunt u dan aangeven wanneer we dat kunnen verwachten?
Ja, dit jaar is dan inderdaad kort dag. Ik bedoel, we zijn nu volop bezig met Ergon met de evaluatie en de nieuwe directrice daar is nog niet zo heel lang begonnen, maar we zijn met haar erover in gesprek en we zullen daar in ieder geval zo snel mogelijk iets over meedelen.
Ik bedoel niet zozeer over de uitkomst van het gesprek met de nieuwe directeur van Sensor, maar meer om naast elkaar te zetten wat de opbrengsten en kosten en verwachte resultaten zijn van eventuele overstap naar Eindhoven. Dus dat moet denk ik voornamelijk vanuit onze gemeente komen en niet vanuit Sensor.
Ja, op dit moment is die intentie daar in ieder geval nog niet. We zijn niet bezig met een onderzoek om dat verder te gaan berekenen. Dus ik kom daar graag bij u op terug, maar op dit moment kan ik daar geen toezegging over doen.
Ja, dank u wel. Wethouder van der Laar.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb vanuit mijn portefeuille ook niet veel vragen gekregen. Er is natuurlijk wel veel gevonden over het ziekteverzuim. Daar kom ik straks bij de motie op terug. Maar dit is even in algemene zin. Ik proef, maar ja, dat is niet veel veranderd buiten de vorige keer, brede financiële steun over de financiën, zeg maar, even de begroting op zich. Met uitzondering van D66, die constateren dat wij het niet eens zullen worden, dat klopt. Dus ja, ik kan niet anders constateren. En de VVD zit inderdaad ook in die lijn, dus dat is niet anders dan bij de eerste termijn. Ik ben u ook dankbaar voor de brede steun. Ondanks het zware weer waarin we verkeren natuurlijk en de enorme inspanning die we zullen moeten doen binnen het sociaal domein. Er is een vraag gesteld door DGG, die houdt wel verband met de motie van D66, maar wel of het college even aan kon geven hoe wij nou komen tot die €650.000 die wij in 2023 toe zullen voegen en aan de algemene reserve. U hebt uw tekst aangepast, daar ben ik blij mee, omdat daar wat begripsverwarring zat met DEG die zegt, hoe komt u erbij dat u eigenlijk aan de exploitatie van de begrotingssaldo toe wil voegen en vervolgens stopt u hem in de reserve, in de algemene reserve, dat is een tegenstrijd met elkaar. Nou, dat is niet zo denk ik, dus maar hoe je het even dat uitlegt, maar het college is met u eens en ik zal DEG ook uitleggen waarom. Die €650.000 in 2023 is een aanbeveling van de provincie en die heeft gezegd, wij zullen in de beoordeling ervan uitgaan dat u dat getal meeneemt, maar we weten niet wat de regering gaat doen. Dus in die zin zijn het geen extra middelen in de jeugdzorg die wij krijgen, want anders hadden ze wel in de circulaire gezeten. Met andere woorden, die 650 doen wij extra bovenop wat u aan getallen hebt gezien in de september circulaire in de algemene uitkering. En dan zeggen we, aangezien het niet echt geld is, hè, dan weegt het niet echt zwaar. Je kan ook zeggen, we voegen het toe aan onze algemene uitkering, dus ook aan de begroting, dan is het de resultaat groter, dus het positieve resultaat van de laatste jaren is veel groter, maar dan hebt u vermeend meer geld om beleid te maken, of ze zou het kunnen vertalen, het is eigenlijk een doel extra uitkering voor het sociaal domein, dus de taskforce zou kunnen denken, nou dan doen we maar 650.000 van ons doelstelling af, want we krijgen extra middelen. We hebben gezegd, dat is allemaal onzeker, dus wij vinden het veiliger en ook consistenter, omdat we dat in 2022 ook doen, om die €650.000 toe te voegen in het herstelplan eigenlijk. Het is de eerste keer dat we dat doen, bovenop die 3,5 miljoen, die ondergrens, dat zou het eerste jaar zijn, 2023, dat we werken aan een hoger bedrag van die algemene reserve. Dus een continuering van het herstelplan zoals we in 2022 ook al hebben ingezet en eerder. Dus dat is de overweging geweest, dat is verder geen zware. De raad gaat beslissen uiteindelijk hoe we ze bestemmen, maar dat is onze overweging geweest. En in die zin zijn we het eens met de motie van D66. Verder, voorzitter, heb ik vanuit de VVD uiteraard vragen gehad over Zomerland. En dan moet ik even kijken waar ik dat heb staan. Want die vraag hadden wij eerder binnengekregen, maar het is geen vraag half uur vandaag. Met andere woorden, ik heb wel even ambtelijk ook gevraagd om daar even naar te kijken. Ik heb vorige week overleg gehad met Zomerland, over vertegenwoordiging van Zomerland. En dat is dan vaak de heer Erik van de Hurk, die hier ook ingesproken heeft. En als ik hem vraag, breng eens wat meer mensen mee, dan zegt hij, nee, ik doe dat. Maar van de andere kant, dus hij vertegenwoordigt die mensen, gaat die deur ook langs. Dat doet hij tegenwoordig ook samen met de VVD. Die zijn ook langs de deuren geweest. En wat het een beetje moeilijk maakt, is dat ik soms niet weet of de VVD de Zomerland vertegenwoordigt of de heer van de Hurk. Maar dat is ook niet erg. Alleen hier zit u in de rol van raadslid en de vorige motie ging over de drempel, die trekt u terug nu. Hè? Dat was een uitvoerende maatregel waarvan maar vier mensen gezegd hebben in de straat, die willen we helemaal niet en wij hebben ook geadviseerd om dat niet te doen. U kon niet meer vragen, die gaan ook over uitvoeringen en dat is helemaal niet erg, ik zal er ook antwoord op geven, maar ik wil alleen maar dat u van overtuigd bent, wij zijn het overleg gestart, wij gaan uit van die kleine variant, dat krijgt het voorkeur binnen de straat. En wij zullen veelvuldig overleg hebben met Zomerland over uitvoering en aanvullende maatregelen. En vandaag heb ik zelfs terugkoppeling gekregen over de ronde langs de velden en langs de huizen, die ook onder andere met de VVD gedaan zijn. Als het gaat om, de vragen die door de VVD gesteld zijn. Bent u bereid om op korte termijn maatregelen te nemen waardoor het duidelijk zichtbaar is dat Zomerland een fietsstraat is en of maximum snelheidsborden te plaatsen? In de huidige situatie is niet duidelijk aangegeven dat de weg Zomerland een fietsstraat betreft. De bebording hiervoor ontbreekt. Wij zullen op korte termijn vooruitlopend op de te nemen verkeersmaatregelen deze bebording plaatsen. Dus als het gaat om die borden fietsstraat, kunnen we dat doen. Die helpen ook. Het plaatsen van snelheidsborden 30 km per uur heeft niet de voorkeur omdat de weg Zomerland al binnen de 30 km zone valt. Conform landelijke beleidsuitgangspunten plaatsen wij enkel 30 km per uur zoneborden op de zonegrens. Daar waar men het 30 km uur gebied in komt rijden. Voor alle wegen binnen deze zone geldt automatisch het snelheidsregime van 30 km per uur. Het aanbrengen van extra herhalingsborden 30 km per uur zone is dus niet gewenst en niet noodzakelijk. Dat zou ook betekenen dat dat ook een precedent is, want we zouden op heel veel meer plaatsen verzoek krijgen om dat te gaan doen. Bent u bereid om te onderzoeken of het mogelijk is om ook de voorrangssituatie in de straat Zomerland te wijzigen, met als doel de snelheid van gemotoriseerd verkeer te verlagen op de kruisingen? Een van de kenmerken van een fietsstraat is dat de fietsstraat in de voorrang moet liggen. Dit om de fietsers op de fietsstraat ongehinderd door te kunnen laten fietsen. Al onze fietsstraten in de gemeente zijn op deze en dezelfde manier ingericht. Het wijzigen van de voorrangssituatie is dan ook niet het juiste middel om het doel, verlaging van de snelheid gemotoriseerd verkeer, te bereiken. Het verlagen van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer kan het beste afgedwongen worden door fysieke maatregelen te treffen. Denk hierbij aan het aanbrengen van enkele drempels in de straat, zoals voor 2021 in de begroting ook is opgenomen en waar we nu ook mee langs de huizen gaan en wat ook de voorkeur gaat genieten. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Van Otterlein.
Dank u wel. Eerst de... Het CDA was aan het woord en die vroeg naar de maatregelen die getroffen zijn, die aangekondigd zijn vanuit het Rijk met betrekking tot bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming. Op basis van een rapport in de inspectie zijn minister De Jong en de Dekker met een kamerbrief gekomen, waarin ze een stelselwijziging aankondigen. Als regio hebben wij daarop gereageerd dat we diverse signalen uit het rapport onderschrijven, lange wachtlijsten en dat niet alle jongeren aan de adequate zorg toekomen. Maar de wijze waarop er vanop het ministerie is gereageerd heeft bij ons veel wrevel gewekt. De Kamerbrief gaat veel verder dan die thema's jeugdbescherming en jeugdreclassering en gaat voorbij aan de scope van het rapport. Het kabinet trekt dus conclusies en stelt die stelselwijziging voor. Daarmee los je volgens ons die zorgpunten niet op. Sinds de decentralisatie hebben we als gemeente op dit vlak met de instellingen voor jeugdzorg en jeugdbescherming heel veel moois bereikt. En dat proces is nog niet klaar. Het kind staat erbij centraal en op een stelselwijziging zitten kinderen niet te wachten. Dus ze zijn op zijn minst teleurgesteld, maar je zou ook wel zeggen boos over de reactie van de ministers. Op het rapport. Dan de VVD die heeft...
Mag ik daar nog even kort introductie ja, vragen over stellen? Want ik heb ook gevraagd of je dan in ieder geval op zo kort mogelijk termijn kunt laten weten als het als enig effect op onze gemeente duidelijk wordt.
Ja, vooralsnog heeft het geen effect, want eigenlijk is het zo dat het voorstel wat de ministers doen om grotere regio's te creëren en zelfs meer bovenregionaal te gaan werken. Dat we dat voor een deel al doen, omdat deze vorm van zorg op het niveau van de 21 gemeentes ingekocht wordt. Via de centrumgemeente Eindhoven. Wellicht dat er nog een grotere regio boven komt te hangen, dat weten we niet. Maar het is ook maar de vraag of, gezien alle protesten die er nu loskomen, of het nog doorgaat. Maar in ieder geval... daar liggen nog wat onzekerheden. Maar voorlopig heeft nog geen consequenties.
Ja, mijn zorg of mijn vraag zit meer op verschuivingen in de financiën ook.
Nee, die zijn er vooralsnog niet. Dan de opmerking van de VVD met betrekking tot kuren om in te brengen in DB dat we moeten gaan stoppen met Green Science. Die discussie die speelt in de DB in december. En dan gaan we beslissen over het al of niet stoppen met een in science waarbij het dilemma, de proven technology in Engeland een belangrijk issue is. Maar we gaan nu niet aankondigen om daarmee te stoppen. Dan de bezuiniging op sociaal domein wordt gevraagd door de VVD. Wat daarvan de resultaten zijn, daar kan ik uiteraard tot nu nog weinig van zeggen, behalve dat er 500.000 minder uitgegeven wordt vergeleken met de begroting van 2019, dat de jeugdzorg enigszins stabiliseert, de WMO enigszins stijgt, en dat we op diverse projecten, als het gaat om inkoop, toegang, het contractmanagement bezig zijn om die bezuinigingen te realiseren. De reorganisatie van het CMD is daar een hele belangrijke in. En het verwerven van sturingsinformatie. Dat project is draait nog niet zo lang, we zijn daarmee bezig. En ook speelt preventie daarin uiteraard een hele belangrijke rol, wat op de lange termijn hopelijk nodige effecten heeft.
Mevrouw Leenders.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag was meer, wat heeft u kunnen meenemen in uw overleg met andere gemeenten? In die zin, wat zouden wij kunnen meenemen voor de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein? En wat zijn de succesfactoren in andere gemeenten geweest die een kleine of geen tekort hebben?
Nou, wij hebben natuurlijk intensief overleg met de andere gemeentes binnen de regio. Alle gemeentes boven de 30.000 inwoners zitten in een gelijksoortige situatie als wij. En je kunt niet zeggen dat daar al sprake is van successen in die mate dat we succesfactoren kunnen meten. Kleinere gemeentes hebben vaak kleinere tekorten of geen tekorten. Maar dat is een onvergelijkbare context met de gemeente Gelder-Mierlo. Sorry, dan even kijken. De amendementen van de GroenLinks komen aan de orde. D66 ook. D66 heeft ook een opmerking dat Kuren te klein is. Dat we gemiste beloftes hebben wat betreft het restafval. Ja, dat is in die zin is verklaarbaar. Omdat de reductie van restafval ook te maken heeft in mijn optiek met een effectieve nascheiding. Het moet altijd een vorm zijn van effectieve bronscheiding, effectieve nascheiding. Maar goed, daar zijn we nu over in discussie. Daar kun je ook misschien op dat punt zijn er ook enkele gemeentes die met Bedifta goede resultaten behalen. Maar goed, die discussie die loopt nog. Dus het streven van ons is uiteraard ook zo min mogelijk restafval. Of dat alleen met bronscheiding te bereiken is, dat betwijfel ik persoonlijk. Maar daar zijn we nog over in discussie.
Voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen aan de wethouder?
Zeker.
Ook als reactie op het antwoord wat hij net aan de VVD gaf. Ik begrijp dat u in december binnen het bestuur van Kuren gaat praten over het hele Rhine Science traject. Wat ons vooral dwars zit, dat is het feit dat we in het verleden afgesproken hebben dat we aan Rhine Science eenmalig €300.000 zouden uitgeven. En dat we inmiddels aan voorbereidingskosten op meer dan 3 miljoen zitten. En ik hoop, en ik verwacht eigenlijk ook van u, dat u zich in het bestuur van Kuren hard maakt. Dat we daar nou eens een keer mee stoppen met opnieuw een hele hoop geld daarin te pompen. Want het wordt alleen maar lastiger. En het moment waarop je nog zou kunnen zeggen, we gaan ermee stoppen. Dat break-even point, dat schuif je op die manier vooruit. En de kosten worden steeds hoger. En om er dan uit te stappen, dat wordt ook steeds lastiger. En dat zit ons vooral dwars. En die techniek is niet bewezen. Dus kunt u ons toezeggen dat u datgene wat u vanuit een aantal partijen hier in de Raad meekrijgt, dat u zich daar in het bestuur van Kuren ook hard voor maakt?
Wat krijg ik volgens u vanuit een aantal partijen mee?
Nou, ik heb van meerdere fracties in deze raad al te horen gekregen dat men steeds grotere twijfels heeft over de voortzetting van het Rhine Science traject. En dat is ook gekoppeld aan de toenemende voorbereidingskosten die er zijn.
Nou, die nemen nu niet meer toe. En dezelfde twijfels die u hebt, heeft de DB ook. Vandaar dat we het daar in december over gaan hebben. Ja, dan ga ik verder met de vraag naar de duurzaamheidsnota. De duurzaamheidsnota is een aanpassing van de bestaande nota en een verrijking en een toevoeging. Plus het inspelen op de regionale energiestrategie die in de maak is. De toekomstige ontwikkelingen. Dus er zullen een aantal nieuwe elementen in zitten die ook te maken hebben met die regionale energiestrategie. Waarin ook een aantal analyses verwerkt kunnen zijn die vanuit dat perspectief gedaan zijn en worden. Dan is een opmerking gemaakt vanuit de Partij van de Arbeid over het versnipperde beleid met betrekking tot duurzaamheid. Ja, voor een deel kan ik de Partij van de Arbeid daarin gelijk geven. Dat komt omdat het overal beleid voor een belangrijk deel wordt ingegeven. Ja, het is hetzelfde verhaal wat ik elke keer moet gaan vertellen. En ik vind het ook vervelend dat ik moet zeggen van we zitten voor een deel te wachten op die strategie. Maar als je ziet wat daarin allemaal gebeurt op het gebied van grootschalige opwek, warmte, plannen, besparingen enzovoorts meer. Dat is zo gigantisch. Dat voor een deel doen we onze eigen dingen. We zijn bezig met allerlei projecten, met zonnepanelen, zonnepanelen op schooldaken, met bedrijven zijn we aan de gang. Maar het zou raar zijn als wij als gemeente zelf eigenstandig een integraal beleid zouden ontwikkelen wat niet afgestemd is en niet geïntegreerd is in het beleid van de andere gemeentes. Dus ik vind het vervelend om te zeggen dat we wat moeten wachten, maar voor een deel is dat waar en voor een deel is het niet waar. En waar u vindt dat we meer kunnen doen, dan moet u dat, als u vindt dat we meer moeten doen, nou, dan moet u dat aangeven en dan kunnen we kijken of dat kan. Maar er is op dit moment natuurlijk geen extra budget voor en van budgetten zitten we ook te wachten op de Rijksoverheid. Dan tot slot Partij van de Arbeid over participatie en in dat verband Stichting Straatkat. Ik kan melden dat we hele positieve gesprekken op dit moment voeren met de Stichting Straatkat. Dat we binnenkort samen op gesprek gaan bij de dierenbescherming in Eindhoven om te kijken of we daarin tot overeenstemming kunnen komen over de wijze waarop de Stichting Straatkat met de verwilderde katten kan omgaan in de toekomst. Dus.
Ik heb daar een korte vraag over, voorzitter.
Ja, dat mag.
U gaat met de dierenbescherming in Eindhoven praten. Tot op heden deed het volgens mij vooral in de samenwerking met Helmond. Tenminste in ieder geval met de artsen van het asiel Helmond.
Kan, maar wij werken samen met de dierenbescherming in Eindhoven.
Ja, dat klopt. Maar zou het dan nog wel een optie zijn, stel dat het met Eindhoven moeilijk is, om het daar wel, dat het daar wel te laten zitten?
Nou, die optie heb ik nog niet verkend. U verrast mij, mevrouw Verdouwen. Dus,
ze werken sowieso met een aantal artsen samen. En die werken ook met het asiel in Helmond samen. Maar ze werken met diezelfde artsen. En ik neem aan dat die samenwerking ook kan blijven bestaan.
Ja. Ik weet dat de Stichting Straatkat ook in Asten werkt. En die werken weer met Helmond samen. Dus wat dat betreft ligt daar ook al een connectie. Maar of dit soort figuren haalbaar, denkbaar zijn, dat zou ik even moeten bekijken.
Goed, dan was dat het algemene deel van. Mevrouw Leenstra.
Voorzitter, ik heb nog één onderwerp niet gehoord. Dat is namelijk de motie van de PvdA over besluiten en doen. Ik ben wel nieuwsgierig hoe het college daar tegenaan kijkt en de reactie daarop.
Dat is de tweede ronde, daar gaan we nu aan beginnen. Dan krijgt u alle reacties op alle moties en amendementen, zoals ik net uitgelegd heb. Vandaar dat die niet in de eerste ronde zat. Dus. Ik denk, ik weet niet wie we als eerste, doen we weer hetzelfde rondje, dan is Wethouwer Jeuker aan de beurt.
Dan kunnen we meteen beginnen met een motie ervan doen.
Ja, ik vind dit wel getuigen van collegialiteit van de VVD. En ik merk dat ze steeds meer richting team durven en doen kruipen. Dus dank voor deze collegialiteit.
U zit ook naast elkaar, dat is ook. Doen we de motie volgorde? Ja, prima. Ik vind het best. Dan beginnen we bij amendement 1 om de moties maar op volgorde te doen. wie mag ik daarover van het college het woord geven? Dat gaat over de wijziging subsidiebijdrage hoofdtaal.
Daar mag ik iets van zeggen. Even kijken. Wat betreft Hofdaal is de volgende reactie. De afbouw van de te ontvangen subsidie is in de gestelde termijn niet, is niet haalbaar gebleken. Dat zou in 2021 op 109.000 euro moeten zitten, maar dat is niet haalbaar gebleken. En we hebben in het voorstel, daar hebben we u meegenomen, dat hebben we u meegedeeld. De oorzaak van de overschrijding, nou ja, daar kun je op allerlei verschillende manieren over denken. Dat is vatbaar voor discussie, dat is ook gebeurd. Die discussie is ook nog gaande. En dat vraagt ook nu, zeker in de gegeven omstandigheden, nog de nodige tijd. We hebben daar al een eerste bijeenkomst over gehad om daar ook over na te denken. Maar het is in ieder geval een feit dat we geconfronteerd worden met een tekort. En het nu voorgestelde abonnement heeft als consequentie dat de stichting in zwaar weer terechtkomt. En D66 meldt dat ze niet van plan zijn, niet van zin zijn om Hofdaal de nek om te draaien. Maar dat gebeurt op deze manier in essentie wel. Als we dit gaan hier niet aan tegemoet gaan komen, dan kan Hofdaal niet meer voldoen aan zijn verplichtingen, haar verplichtingen. En dan staat er een onwenselijke situatie en dan raakt de continuïteit van het sociaal-cultureel, sociaal centrum Hofdaal, moet ik zeggen. En dus of u nu wel of niet tevreden bent over de huidige koers, beide standpunten vragen dat we die fundamentele discussie met elkaar voeren en dat Hofdaal in de tussentijd open blijft voor de bewoners. De discussie over de toekomst van Hofdaal, die gaan we voeren, die zijn we ook aan het voeren. Er komt binnenkort een voorstel voor een proces waar we met elkaar gaan bespreken. Dat stichtingsbestuur heeft dus een bepaalde koers ingezet, die wel tot afbouw leidt, maar niet in het gewenste tempo. Dat is eigenlijk het grote probleem, dilemma waar we voor staan. En we hebben dus nu geen zekerheid over het financiële eindplaatje. Het zou merkwaardig zijn in mijn ogen als we nu zouden kiezen voor het niet financieren van het tekort en voor het weghalen van de financiering voor die ervoor staat voor de mogelijke verbouwing van de zaal. Dus de vraag of dat gebeurt, daar moeten we het nog over hebben. Dus beide opties staan open voor het moment dat het voorstel nader te bespreken is in de Raad, en het doel is januari. En ik stel nog voor om alle opties open te houden en het amendement te ontraden.
Voorzitter, mag ik daar even op reageren? Ik heb behoefte aan om wat nuance aan te brengen, omdat ook de heer Habraken, die kwam daar in zijn betoog net in tweede termijn ook mee. Het is zeker niet onze bedoeling om Hofdaal naar een faillissement te drijven. Waar het mij om gaat, is om de procesgang zoals wij die hier in deze gemeenteraad met elkaar hebben afgesproken. We hebben een aantal jaren geleden besluit genomen om subsidie van Hofdaal af te bouwen. Dat is een raadsbesluit. Wij worden geconfronteerd rondom de behandeling van de jaarrekening dat er een forse overschrijding is geweest. Het afgelopen jaar meer dan 50% op de toegekende subsidie van vorig jaar. Die bedragen die staan nu opnieuw in de begroting. Wij hebben als gemeenteraad op geen enkele manier een discussie gevoerd over die cijfers. En dit amendement gaat er vooral om dat we kijken naar wat de oorzaken zijn van die overschrijding, dat we daar besluiten over nemen. En misschien concluderen we wel dat we 4 jaar geleden een verkeerd besluit hebben genomen. Ik heb er ook altijd voor gepleit om de discussies over het verleden en over de toekomst, om die uit elkaar te trekken. En het enige wat ik met dit amendement, of wat wij met dit amendement willen bereiken, is dat we op zeer korte termijn een discussie voeren over de cijfers zoals ze er nu liggen en het beleid dat in het verleden is gevoerd. Als dat betekent dat we het amendement iets moeten aanpassen, dan doen we dat graag. Maar het zou een heel verkeerd signaal zijn om nu niets te doen, ook als gemeenteraad, en pas op het moment dat de nieuwe plannen aan de orde komen, dat we dan gaan kijken van wat er in deze periode allemaal gebeurt. U hebt zelf gezegd, wethouder, dit bestuur stopt 1 januari, er komt een nieuw bestuur. Nou, die gaan op de winkel passen.
die hebben misschien die 80.000 euro extra volgend jaar wel nodig, maar misschien ook niet. Want misschien hebben ze een andere insteek over de zaken die gaan lopen. Maar dan praten we weer over de toekomst. Wij hebben besluiten genomen over hoe wij vinden dat we in de toekomst met Hofdaal moeten omgaan. En onze fractie constateert dat er forse overschrijdingen van de budgetten in de afgelopen jaren zijn geweest. En er ligt dadelijk een motie voor van DGG en het CDA, waarin professionele instellingen die meer dan 50.000 euro subsidie ontvangen, dat we als gemeenteraad daar nauwer bij betrokken blijven. Nou, dit is het eerste voorbeeld wat we aan kunnen pakken om ervoor te zorgen dat we die discussie kunnen voeren. Dus als de wethouder toezegt dat we in de eerstkomende commissie samenleving over de cijfers van Hofdaal over 2019 en misschien ook nog 2018, wat overigens al overgemaakt is, dat we daarover praten, dan ben ik tevreden.
Wethouder. Nou, dat ga ik nu niet toezeggen. Wij komen binnenkort, zeer binnenkort, met een voorstel voor het proces voor de toekomst met betrekking tot Hofdaal. Daarin zal ook opgenomen zijn hoe we om zullen gaan met de financiën. En ik ga dus niet nu toezeggen dat wij de volgende commissievergadering het over de financiën gaan hebben, omdat dat dan losstaat en buiten de context van de toekomst van Hofdaal geplaatst wordt. En u zegt, dat gaan we niet in het kader van de toekomst van Hofdaal bediscussiëren, dat is uw idee, uw voorstel. Nou, ik vind dat juist wel in de context van de toekomst van Hofdaal besproken moet worden, omdat het voorbestaan van Hofdaal nu het open blijven van Hofdaal voor een belangrijk deel afhankelijk is van de financiering van de tekorten. En dat we in de context van de toekomst ook die tekorten moeten bekijken.
Ja, maar waarom wilt u daar niet en het bestuur van Hofdaal verantwoording laten over afleggen, of dat u verantwoording aflegt aan de gemeenteraad over het ontstaan van die tekorten? Dat is wat er gevraagd wordt. En u weigert dat en u wilt alleen vanuit het toekomstperspectief zeggen van er is extra geld nodig en daarom moeten we nu in één keer aanvullen. Als we dat nu bij Hofdaal doen en we doen dat bij alle gesubsidieerde instellingen, nou dan hebben we het tekort volgend jaar nog veel groter. Want als alle instellingen zomaar een paar ton over de begroting heen gaan, ik bedoel met zomaar, ze zullen daar ongetwijfeld allemaal hun redenen voor hebben, dan accepteren we dat ook niet. Dan wordt daar ook een voorstel voor gemaakt wat hier in de gemeenteraad behandeld wordt. Dus waarom doen we dat bij Hofdaal niet?
Nou, omdat het nu niet opportun is, nu veel te veel. Er is uitgebreid verantwoord over de tekorten in het kader van het bedrijfsplan van Hofdaal. Daar kunnen we nu niet veel meer over zeggen. Er zijn ook duidelijk verschillen van opvatting over de oorzaken, de achtergronden van die tekorten. Dat zou een heel proces vergen om dat weer te achterhalen. Ik wil daarover in de context van de toekomstplannen van Hofdaal het met u over hebben. En nu hoef ik het verder niet meer te herhalen, denk ik.
Nee, want anders gaat u dat doen. Dan gaan we over naar amendement nummer 2. Dat is,
voorzitter, misschien dat andere fracties ook nog een mening hebben over hetgeen wat we ingebracht hebben.
Ja, voorzitter.
Daar ben ik niet benieuwd naar.
Voorzitter, dat is wel een terechte vraag, maar dan moeten we even naar het proces kijken. Want volgens mij hebben we afgesproken dat nu het college zou reageren op de amendementen en de moties. En vervolgens straks de partijen ook aan kunnen geven wat ze daarvan willen. Anders moet u nu voorstellen dat we ieder amendement en motie, zowel in de raad als voor het college. Maar mijn voorkeur zou het eerst hebben.
Nou, volgens mij moeten we ons gewoon aan de afspraak houden die we onderling gemaakt hebben. En dat wou ik ook als antwoord even geven op, maar u was mij voor. Ik laat wat coulance toe op de indieners van de voorstellen. Maar uiteindelijk, alle fracties kunnen straks in de volgende termijn per voorstel aangeven wat ze ervan vinden. Dan gaan we naar amendement 2. Het aanpassen van de algemene uitkering vanaf boekjaar 2023. Die is voor mevrouw van der Laan, neem ik aan. De aanpassing van de algemene uitkering vanaf boekjaar 2023.
Ja, dat is het D66 die ik net heb verduidelijkt. Hè, waarom wij tot die keuze gekomen zijn. En wij steunen die motie. Lijkt ons logisch en in lijn met. Dus geen enkel probleem mee. Ik heb geen overzicht van de moties hier paraat, voorzitter. Dus zo. Dank u wel.
Uw collega's zijn nu ter wille. Goed, dan gaan we naar amendement nummer 4, want dat is vergaander dan amendement nummer 3. Dus we hebben de volgorde daarvan daar straks omgedraaid. Het gaat over het terugdraaien van de bezuiniging op de conciërges. Met Taal van Otterwijk.
Ja, dankjewel. Moet ik eerst over de 30.000, dan over de 60.000 hebben?
U kunt ze allebei tegelijk doen, denk ik.
Dus twee amendementen. Eentje om incidenteel 30.000 te financieren voor de conciërge. En de tweede is 60.000 structureel. Op de eerste plaats een stukje geschiedenis. We hebben met de besturen van de scholen het daarover gehad. De perceptie van hoe daarop gereageerd is, die verschilt enigszins. Ik kan me voorstellen dat scholen daar niet in eerste instantie blij mee waren. Maar het werd geaccepteerd. Nou, misschien wel als een longe feit, maar ik heb er ook verder niet zo heel veel achteraf ook niet over gehoord. Dit zijn de oorspronkelijke melkbanen, hè, die conciërges. Het is niet een organieke taak van de gemeente om conciërges te betalen, maar ik met mijn onderwijshart vind ik het ook wel, zou ik het ook wel passend kunnen vinden om hier een bijdrage te leveren in deze tijd. Even los van het feit dat er natuurlijk wel geld vanuit gelden vanuit de huidige toezegging van minister Slob ook voor dit soort zaken zijn gereserveerd. Maar we hebben dus die schoolbesturen netjes geïnformeerd en daar zijn we dus verder geen signalen. Het grootste probleem is eigenlijk dat in beide voorstellen er geen dekkingsplan is en dat voor de 60.000 structureel we daar zit ook geen dekkingsplan bij, maar ik weet niet of u het uit de algemene reserve wil halen of zo. Oh ja, natuurlijk. Makkelijk zat. En voor de 30.000 ook niet. Informerend bij de afdeling onderwijs of daar nog mogelijkheden zijn, want ik denk dat je daar in principe uit zou moeten halen. En niet uit het sociaal domein of uit cultuur of iets dergelijks. Dat daar geen gelden voor zijn. Althans, we hebben ze niet kunnen vinden. En als u met een heel goed voorstel komt daarvoor, dan kunnen we er nog over nadenken. Maar tot nu toe is er dat niet. En vinden we dus dat we deze moties, beide amendementen moeten ontraden.
Meneer Van den Burgt.
Ja, ik schrik enorm van de reactie van de wethouder. Want ik dacht dat we als gemeente Gelderop-Mierlo toch wel degelijk rekening houden met mensen met afstand van tot de arbeidsmarkt. En ook begrijpen dat het belangrijk is dat we daarvoor een inspanning leveren. Niet alleen omdat het goed is voor die mensen en voor de maatschappij en betrokkenheid. Niet alleen omdat het goed is voor scholen en die spin in het web die enorm veel goede zaken daar doet. Maar vooral ook, als je dan vanuit financieel oogpunt kijkt, vanuit het granieten bestand wat we als gemeente hebben. Heeft u als wethouder enig idee wat het gevolg is van het afschaffen hiervan en het mogelijk verdwijnen van al die conciërges? Want die komen misschien wel bij Sensor terecht en dan zitten we met hetzelfde probleem en dan betalen we misschien nog meer.
Meneer Van den Burgt, op de eerste plaats de vooronderstelling dat die conciërges zullen verdwijnen, die vind ik nogal voorbarig, want daarvan heb ik in ieder geval tot nu toe helemaal geen signalen ontvangen, dat die ook zullen gaan verdwijnen. Kijk, het gaat als het gaat om die 60.000, dan zou het gaan om 5.000 euro per school, daar kun je misschien een paar maanden conciërge van betalen, als het om 30.000 gaat het om 2.500 euro per school. Daar kun je misschien een maand een conciërge van betalen. Dus ik vind ook niet dat we. Ik vind het jammer, zelf persoonlijk ook hoor, maar ik vind ook niet dat we de impact daarvan moeten overdrijven.
Nou, u kunt mijn inbreng voorbarig noemen, maar het feit dat u niet weet wat de impact is op die banen met afstand tot de arbeidsmarkt, wil zeggen dat u ook voorbarige conclusies trekt.
Conclusies. U trekt de conclusies dat het mogelijk zou kunnen zijn. Of dat is net zo'n grote twijfel als ik misschien heb. Maar Ik denk dat de impact wel mee zal vallen, want ik heb tot nu toe geen signalen dat de scholen die conciërges gaan ontslaan. En dat ze voor dit soort bedragen ook in staat zijn om die conciërges te handhaven.
Goed, daarover nog meer denk ik. We gaan verder naar dan de eerste motie, motie 1, verhoging afvalstoffenheffing van D66. Met al van Otterdijk weer.
Ja, de afvalstoffenheffing. Het college stelt voor om die kosten te verdelen, als volgt te verdelen, het vastrecht verhogen met 14% en de variabele tarieven met 3,5%. En sorry, de motie van D66 houdt dus in om bij de uitwerking van de verhoging van de afvalstoffenheffing uit te gaan van een gelijk percentage voor zowel vastrecht als variabel deel, hè, 9% ongeveer. Hè,
9%. Ik heb het niet nagerekend.
9% stijging vast en 9% stijging variabel. Nou ja, als je echt toe wil naar een gelijke stijging van vast en variabel zonder gat in de begroting, dan heb je met die gelijke verdeling zit je ongeveer op een budgetair neutraal verhaal. Maar wel met de opmerking dat dan de relatie tussen de vaste kosten en de variabele kosten helemaal zoek is. Want er zit relatief te veel vast wat eigenlijk in variabel hoort. Hè. Wij komen met het college komt met die verdeling omdat de noodzakelijke verhoging voornamelijk wordt veroorzaakt door de kosten die gedekt worden uit het vastrecht. En een veel lager deel, voornamelijk bijvoorbeeld de verbrandingsbelasting, die wordt gedekt door de variabele tarieven. Vandaar ons voorstel om die extra kosten dus te verdelen in 14 versus 3,5%. Een verschuiving van die verdeling betekent dat meer vaste kosten gedekt moeten worden uit de variabele tarieven. Ja? Het is soms een hele ingewikkelde discussie, maar het is nog wel te volgen, denk ik. En de gemeente loopt daarmee dus een financieel risico. Want de hoeveelheid aangeboden afval, die variabel belast zijn, neemt af. Nou, dat kan, als het aantal ter lediging aangeboden containers afneemt, dat betekent dat de vastrechtkosten weer zullen moeten stijgen. Wat we nu voorstellen is om deze discussie, om die in een laat stadium, niet al te laat stadium, zo snel mogelijk te voeren binnen de afvalcommissie. Want dit is een weeffout in het systeem. Dat je eigenlijk de vervuiler betaalt, doe je voor een deel, maar je laat nu, als je met dit amendement, sorry deze motie, maar je laat de mensen die scheiden te veel betalen. Er zit te veel aan het in dat variabel voor de totale afvalstoffenheffing. Nou, goed, vandaar dat wij voorstellen om die weeffout, om het daar eens over te hebben. We hebben het daar in een eerder bijeenkomst met de afvalcommissie ook al over gehad. En eens te kijken wat hier nou een adequate oplossing voor is en hoe we dat principe, enerzijds dat principe van een vervuiler betaald handhaven en anderzijds aan een rechtvaardig tarief werken.
Voorzitter, mag ik even op reageren? Want ik complimenteer de wethouder voor de cursus boekhouden die hij gevolgd heeft. Want daar heeft hij helemaal gelijk in. Alleen, dat is niet waar het om gaat. Het gaat hier niet om boekhouden. Waar het hier om gaat, is dat wij uitgaan van het principe de vervuiler betaalt. En dat betekent, en daar scoren we ook ten opzichte van andere gemeenten, scoren we daar beter mee, dat we dat vastrecht, dat willen we zo laag mogelijk houden. Om mensen ervan bewust te maken dat iedere keer als ze die container aan de straat zetten, dat ze zich bewust zijn van het feit dat dat geld kost. En hoe wij hier intern vaste kosten en variabele kosten in onze boekhouding opnemen, dat is een hele andere discussie. Die discussie, die voeren we, daar wordt al jaren over gesproken, maar het signaal wat we willen afgeven is van laten we dat uitgangspunt van de vervuiler betaald met DIFTAR, laten we dat vasthouden. Als we dat vastrecht te veel omhoog doen en dat variabel recht gaat steeds verder naar achter, dan ben ik bang dat we uiteindelijk steeds minder aan recycling kunnen doen, omdat het dat principe van de vervuiler betaald verlaten we.
Mevrouw Leenders.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil interrumperen op de reactie van de heer Van Happen. Volgens mij wordt hier, en het is niet het eerste wijzigingsvoorstel waar dat mee plaatsvindt, wordt er alleen herhaald dat er al op papier staat. En ik denk dat dat een beetje zonde is van het debat wat we met elkaar willen voeren. Dus ik zou willen oproepen om dat achterwege te laten en in te gaan op onduidelijkheden die daar leven.
Ik reageer alleen op de reactie van de wethouder. Ik ben met u eens dat het voor een groot deel hier stond. Maar de wethouder die noemt precies op de argumenten waarom we vinden dat het op een andere manier moet. Hij reageert ook alleen op hetgeen wat er in de voorstellen stond. En ik probeer juist te weerleggen dat het niet om boekhouden gaat, maar dat het om beleidssturing gaat.
Maar dat is duidelijk, meneer Van Appen.
U hebt liever dat ik reageer op dingen die niet in het voorstel staan dan?
Nee, ik had liever gehad dat u ermee eens was.
Onlogisch, maar wat onlogisch is in het hele verhaal, is dat het variabelrecht, dat daar veel te veel aan toegerekend wordt. Meer dan wat mensen aan de straat zijn. Dat vind ik onlogisch.
Ja, goed. Ja, maar nu gaan we echt in herhaling treden, want nu gaat de wethouder zichzelf verhalen. Dus dat is we gaan maar meteen over naar de volgende motie. En dat is de motie van GroenLinks over het inzichtelijk maken van de bomenkap.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb over die motie eerder gesproken met de heer Engbers. En wij kwamen toen tot de conclusie dat het onderhoud van groen meer de lading zou dekken. En ik vind het jammer eigenlijk in de titel van deze motie dat hij nog beperkt is. En dat het nog steeds gaat over de bomenkap inzichtelijk maken. Hè, waarbij er eerder ook wat andere argumenten in eerder concept ging het eigenlijk alleen maar over die kap. Ik zal het breed willen trekken, want u hebt een punt als het gaat om, en in die zin ondersteuning de motie ook graag, als het gaat om, we kunnen wel wat verbeteren aan de communicatie over groen. We hebben het gehad over kaalslagen, over mensen die niet begrijpen waarom we dingen doen, over hoe we communiceren dat we bomen gaan kappen en waar dat dan moet komen staan. Dus in die zin, als ik dat zo mag concluderen, en u bedoelt dat in die brede context, dan kunnen wij er ons in vinden. We gaan erop toezien dat we bewoners beter gaan informeren middels een communicatieplan. Dat is ook wat u vraagt. In dit plan staat beschreven hoe we betreffende informatie gaan overbrengen. Dat kan middels brieven en de bekende sociale kanalen. Dit doen we in samenwerking met de afdeling communicatie. Ervaring leert dat de publicaties in middenstandsbelangen en direct omwonenden, zoals we dat nu doen, aan te schrijven, niet voldoende is. Dus daar hebt u een punt. U stelt ook voor een plan of een methode te ontwikkelen. En die hebben we ook wel, maar om in ieder geval die systemen wat open te stellen voor het publiek. En hoe kunnen we dat beter ontsluiten, eigenlijk, die informatie erover? We vinden het een goed voorstel. Middels ons beheerprogramma zouden bewoners in de digitale bomenkaart kunnen raadplegen en inzicht kunnen krijgen in de algemene informatie over bijvoorbeeld boom of plantsoenen enzovoort groen. Welke bomen eventueel gekapt gaan worden of welke bomen ziek zijn. Wij gaan uitzoeken wat hiervoor nodig is om dit voor elkaar te krijgen. En dit plan, en zoals u vraagt de presentatie, wij hopen zo tegen het zomerreces van 2020 bij u terug te komen en te kijken wat we daarin bereikt hebben met elkaar. Dus als u ons niet kwalijk neemt, maar laat het ons in dat grote perspectief meenemen van beter communiceren over groen en onderhoud en dat soort zaken.
Goed, dan gaan wij naar motie nummer 3. Dat is de passende verdeling van Vega. Meneer Van Optwijk.
Oh, nog eens.
Wie doet deze?
Ja, het is een beetje milieu, een beetje natuur, een beetje beleid. Een beetje dit, een beetje dat. Ja, een beetje vega, een beetje. Ja, ik kan misschien tot uw vreugde, meneer Engbers, melden dat in de nieuwe overeenkomst met de nieuwe cateraar. Al opgenomen is dat er meer aandacht moet zijn voor vegetarische, veganistische en halal hapjes. Dus wat dat betreft wordt u op uw wenken bediend. Ik kan u toezeggen dat we ook als bestuur nog een keer dat gesprek zullen stimuleren om te kijken wat er uiteindelijk afgesproken is. Ook vraagt u bij alle bijeenkomsten rekening te houden met de goede verdeling van de aard van hapjes. Nou, daar gaan we ons ook voor inzetten. Het contract met de nieuwe cateraar is daar al enigszins op geformuleerd. En u roept ook op bij andere evenementen dit te doen. Nou, daar hebben we eigenlijk ook geen bezwaar tegen de vorm waarin. Daar laat u ons in vrij, neem ik aan. Hoe we dat doen, maar dat. Dat willen we ook wel doen. Ja.
voorzitter, in de motie staat ook iets over onze wens ten aanzien van biologisch vlees en vis. Ik neem aan dat u de motie in zoverre ook goed leest dat hij alle implicaties die het heeft meeneemt met de nieuwe cateraar. Dat is een aanname.
Ja.
Dank u.
Goed, dan gaan wij naar motie nummer 4. Dat is de wijkontwikkelingsplannen. Het Hoogland.
Ja, dank u wel. De motie is ingediend door CDA en de DGG. In het kernakkoord is inderdaad opgenomen dat er in deze raadsperiode wijkontwikkelingsplannen samengesteld gaan worden, samen met onze inwoners. De vraag ligt nu voor om in het eerste kwartaal te komen met een definitieve indeling van onze gemeente in gebieden. Nou, daar kan ik u toezeggen, dat gaan we doen. In het eerste kwartaal van 2020 komen de planning voor de te nemen maatregelen Braakhuizen Zuid. Ook daar, dat kan ik ondersteunen. En om in het eerste kwartaal met een planning om voor die wijken te komen. En dat wil ik graag met u doen. Dan kunt u toelichting in een thema bijeenkomst in het eerste kwartaal van 2020. Om met elkaar samen in de raad te delen van hoe ziet zo'n wijkontwikkelingsplan eruit. Welke grootte, welke schaal, welk ambitieniveau. Om dat samen met u eens op te nemen. In relatie met hetgeen wat we geleerd hebben in Braakhuizen Zuid. En in relatie met hetgeen waar we nu met de Scandia mee aan de slag gaan. En dat wil ik graag met u delen in een bijeenkomst in maart, in het eerste kwartaal van 2020. Dus ik kan de motie ondersteunen.
Dank u wel. Dan zijn we bij motie nummer 5, de projectherijking subsidieverordening.
Herijking subsidie, ook een motie ingediend door DGG en CDA. Ja, straks al in de tweede termijn ook iets gezegd over sociaal domein, moeilijke keuzes die we moeten maken. Herijking subsidiebeleid is een subsidieverordening, is een project wat al een tijdje bezig is, waar we veel informatie opgehaald hebben. Maar we zitten dus op het moment met keuzes die we moeten maken, en dat staat ook in het voorstel of in de motie, om het project herijking subsidieverordening stop te zetten en de kleine subsidieontvangers te berichten dat de subsidievoorwaarden ongewijzigd blijven. En meer te gaan focussen op de grote ondernemers en de capaciteit die we vrijmaken met het doorvoeren van deze motie, die meer specifiek inzetten voor de taskforce sociaal domein en voor het project herijking sociaal domein. En dat lijkt me op dit moment en gezien de huidige situatie een goede zaak. Dus die kan ik ook ondersteunen.
Dank u wel. Dan zijn we bij motie nummer 6, de actualisatie nota reserves en voorzieningen. Met over de laag.
Ja, dank u wel, voorzitter. In eerste termijn begrepen wij van DPM waren er eigenlijk twee zaken die speelden. Toevoegen de inkomensreserve en de algemene reserve. En het andere was, er is nog iets geroepen over de reserve WWB. Ik begrijp dat het nu verpakt zit in een motie waarbij DPM spreekt van een actualisatie van de nota reserve en voorzieningen. Daar hebben wij geen moeite mee, omdat dat wel de lading dekt, denk ik. Ik zou willen voorkomen, want het was, DG heeft daar vragen op, nee, die heeft daar opmerkingen over gemaakt, maar die noemt het herijking van die noodreserve van voorzieningen. En dat proces hebben we net achter de rug. Dat ding is kerstvers, dat is 2 jaar geleden gebeurd. Met andere woorden, het lijkt me nou niet de bedoeling, maar het lijkt me ook niet de bedoeling van DPM, dat we een enorm project gaan maken van die nota, maar samen, in samenspraak met de auditcommissie, denk ik, met name gefocust op de zaken die benoemd zijn, hier naar kijken lijkt me heel goed. En ik weet er een paar meer, want het lijkt mij ook dat wat inmiddels wel veranderd is, is de reserves en voorzieningen die we hebben in relatie tot grondbedrijf en het nota-kostenverhaal. Met andere woorden, als je kijkt naar bovenwijks, daar hebben we afgelopen keer 6 miljoen zomaar even toegevoegd vanuit grondbedrijf. En dat heeft een bedoeling, want dat is de manier waarop we het met elkaar gaan dekken. En daar mag je wel iets over opnemen. Er staat nu ook niks over geschreven in de nota-reserve en voorzieningen. Dus lijkt me goed om dat te actualiseren en daar even met elkaar de tijd voor te nemen. En daar ook niet te veel tijd voor te nemen. Dus als dat de strekking is, ondersteunen we dit van harte, voorzitter.
Dank u wel. Dan zijn we bij motie nummer 7. Het ziekteverzuim binnen de organisatie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Veel over gezegd. Wij omarmen de motie. Ik bedoel, wat er staat kan je moeilijk niet herkennen of niet doen. Of zelfs niet overbodig vinden. We vinden het een belangrijk item. Zoals wij als college in het paragraaf bedrijfsvoering, bladzijde 124 en 125 in het boek uitvoerig beschreven hebben, denken we, is het terugbrengen van het ziekteverzuim voor ons een belangrijk item. En wil ik bepaald niet de indruk wekken dat we daar niets aan doen. Het is ons bekend. We weten ook wel dat er speelt en dat we zorgen hebben. De werkdruk is enorm, zoals u ook weet. En dat doen we ook met elkaar, hè, allemaal een beetje. Dus dat moet ook in oogschouw nemen. De motie die ondersteunt dit. De onderwerpen die wij bespreken in ons periodiek overleg met de bedrijfsarts, die sluiten hier ook bij aan. Nog deze maand staat er een sessie gepland bijvoorbeeld met de bedrijfsarts, het ambtelijk management en een extern bedrijf, gespecialiseerd in het terugdringen van ziekteverzuim, om te komen tot een plan van aanpak op basis waarvan het beïnvloedbare van het ziekteverzuim kan worden teruggebracht. Nou, u zegt ook, kom daar bij ons mee terug. Graag willen wij, dat is ons voorstel nu ook, in een van de eerste informatieavonden in 2020... dit onderwerp met u bespreken. Dat zal dan wel moeten in een besloten sessie. Dan nodigen we de bedrijfsarts en ik denk het externe bureau ook bij uit. En dan kunt u ook kennis nemen van wat we doen en wat we al gedaan hebben. En ook kijken wat dan voor vervolgstappen zijn om daar te komen met elkaar. En verder zullen wij via de begroting en de jaarrekening, zoals u van ons gewend bent, ook dat redelijk uitvoerig blijven beschrijven. Zoals u het nou ook gezien hebt in deze meerjaarprogrammabegroting. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan zijn we bij de laatste motie, motie 8 van de PvdA, besluit en doen. Mevrouw Jurk.
Ja, zoals eerder gemeld zijn we bezig met capaciteitsplanning en spreekt voor zich dat op het moment dat er moties en amendementen worden toegezegd, dat die ook moeten worden bewaakt en dat we op die manier moeten terugkomen. Die inventarisatie, voor zover die nog niet gedaan is, zal die compleet gemaakt moeten worden en opgenomen moeten worden in die capaciteitsplanning. En als die capaciteitsplanning er nog niet is, moet die toch inzichtelijk gegeven worden aan u, zodat u daarmee verder kunt. Dus daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat we die motie gewoon moeten opnemen in die capaciteitsplanning.
Dank u. Daarmee hebben we de termijn van het college gehad. Is er verder geen... Nee. Dan stel ik voor om een kleine 10 minuten te schorsen, zodat alle fracties hun reactie in tweede termijn kunnen voorbereiden. En de bedoeling is dat u dan een reactie geeft op de door alle partijen ingediende moties en amendementen, zodat we ze daarna in stemming kunnen brengen. Ik schors de vergadering voor 10 minuten.